Goedemorgen, het is zaterdag op dit moment en jullie denken, hoezo begint Bram niet gelijk met zeuren over wat Wilbert nu weer heeft gehaald voor gebak. Maar Bram is er vandaag niet, Bram is op vakantie op een eiland, dit keer niet met het vliegtuig heel woke en goed allemaal van hem. Dus ik ben hier alleen en dat is altijd een beetje wennen en als Bram in zijn eentje is, dan wordt het heel politiek. Maar als ik in mijn eentje ben, dan gaat het over een onderwerp wat ik wat leuker vind. En in dit geval is het ondernemerschap. En dat is natuurlijk een heel erg breed thema. Maar we gaan het heel specifiek hebben over hoe het is wanneer je je bedrijf voor een deel weggeeft. Hoe je dat doet. Daarover praat ik met Mark Vletter. Maar dan zetten we altijd eerst even de bumper aan. Want het zijn natuurlijk wel de linkse mannen. Lossen het op.
Ah, hier is een beetje een rare ondergangsstemming.
De linkse mannen lossen het op.
There's no way back. Zullen duurzamer moeten?
De linkse mannen lossen het op.
Iedereen is toch geschrokken naar de voice.
De linkse mannen lossen het op.
Om die tweedeling te voorkomen.
Wij zijn een vreedzame beweging.
Ja, goedemorgen Mark.
Goedemorgen Wilbert.
Leuk dat je er bent. Voelt toch een beetje wennen zo zonder Bram, dus we gaan kijken hoe ik het doe. Maar ja, we hebben elkaar wel eens eerder gesproken. Voor de mensen die geen idee hebben wie Mark Vletter is, kan jij misschien kort vertellen wie jij bent?
Mijn naam is Mark Vletter. Ik ben de trotse vader van drie tieners en pubers inmiddels. De meeste mensen zullen mij kennen van het werk wat ik doe. Ik ben de oprichter van Voice. Voice is een zakelijke telecomprovider. KPM dan leuker, beter, goedkoper. Iets klantgeoriënteerder. Dat is niet zo heel moeilijk, dat laatste. Wij bedienen ongeveer 30.000 bedrijven over heel de wereld. Daar zorgen wij ervoor dat die iedere dag kunnen bellen en vooral gebeld kunnen worden. Wat we daarbij vooral doen is dat we proberen te zorgen dat die contacten menselijk zijn. Dus wat we doen is dat een organisatie is vaak een heel anoniem geheel. En op het moment dat jij er als klant contact mee probeert op te nemen, is dat vaak een soort onmogelijke veste. Wat wij proberen te doen is dat wij de mensen die al eerder met elkaar hebben gesproken weer met elkaar in verbinding brengen en ook context daarin meegeven. Dus wie praat er nou eigenlijk met wie, zodat bedrijven weer wat menselijker kunnen worden. Dat is vooral waar onze klanten ons van kennen.
Ja. En je hebt met dat bedrijf en ook persoonlijk een grote stap gezet. Waar veel aandacht voor is geweest. Daar gaan we het zo wat langer over hebben. Maar eerst even advocaat van de duivel. Ik weet niet precies hoe onze luistercohort eruit ziet. Maar bijvoorbeeld voor de Gen Z'ers die luisteren bellen, gebeurt dat dan nog veel? En heb je daar als bedrijf een soort van raison d'être in? Of is het een stervende markt, het bellen?
Nee, ik denk dat bellen nog steeds, het is na menselijk face-to-face contact, is het nog steeds het contact waarbij je eigenlijk het dichtst bij elkaar komt. En er zit heel veel waarde in de intonatie die mensen gebruiken, hoe mensen dingen vertellen. En daarin zit heel veel van een persoonlijkheid en van een karakter. En het is ook vaak de meest efficiënte manier om bepaalde dingen op te lossen. Dus het is zelfs intiemer dan videobellen, omdat je bij videobellen vaak afgeleid bent door je eigen beeld, waar je dat bij telefonie niet hebt. Het is wel zo dat we tegenwoordig, zeker in de grotere zakelijke markt, veel meer die andere kanalen er ook bij hebben. Dus dat er ook webchat bij zit en ook webcare bij zit. En dat komt steeds meer in opkomst. En daar zijn we zelf ook dapper mee bezig om daar op een nieuwe manier naar te kijken. Want ik denk ook dat dat weer een stuk menselijker kan dan dat het op dit moment gebeurt.
Ja, nou dat klinkt in ieder geval goed, want wij bellen ook altijd mensen bij de linkse mannen, dus dan doen we dat in ieder geval goed.
Je ons businessmodel nog enigszins in leven houdt.
Ja, toch? Ja. Dankzij de linkse mannen, ook dat is een oplossing. Mark, voor de mensen die op LinkedIn hebben gezeten, die hebben het misschien wel gezien. Jij hebt een kleine blog gepubliceerd waarin je zegt, nou ik ga mijn bedrijf weggeven.
Ja.
Even kort, of even kort, je mag er ook wat langer over doen, maar wat is dat, je bedrijf weggeven?
Als je in Nederland een bedrijf opricht, dan ben jij, zal ik maar zeggen, niet alleen bestuurlijk verantwoordelijk, maar je krijgt ook de financiële gewinning die eruit voortkomt. Dus de bedrijfswaarde die wordt gecreëerd, maar ook de winst die in een bedrijf wordt gecreëerd, die is eigenlijk van de eigenaar of van de aandeelhouders. Het bedrijf waar ik de oprichter van ben, is voortgekomen uit TNO. TNO is een publiek onderzoeksbureau. Vaak grotendeels door de staat van oudsher gefinancierd. Wij hebben ons bedrijf kunnen bouwen op de Nederlandse infrastructuur. In een stad als Groningen met heel veel studenten en jonge professionals. Die worden opgeleid grotendeels gesubsidieerd door de overheid. En ik heb dat gedaan met inmiddels, ik denk zo'n 250, 300 collega's en oud-collega's. Dus dat bedrijf heeft nooit gevoeld als van mij. En daarmee het bestuurlijke gedeelte, dus hoe besturen we het bedrijf, dat hebben we vanaf een vrij pril begin al gezegd van hey, dat willen we gezamenlijk doen. Dus we zijn een zelfsturende organisatie geworden. Alleen dat eigenaarschap zit nog steeds bij mij. Het doel waar we nu naartoe gaan is dat ik dat eigenaarschap overdraag eigenlijk aan het bedrijf zelf, waarmee ze kan voortbestaan en zichzelf kan besturen zonder dat een aandeelhouder is in de klassieke zin. En dus daarmee ook zonder dat er daarin het alleen maar gaat om het economische belang, maar veel meer over wat voor een impact heeft je bedrijf nou eigenlijk op haar omgeving.
Ja, en je hebt die stap gezet en daarmee ben je naar buiten gegaan.
De stap is nog niet gezet.
Maar je hebt de stap gezet om mee naar buiten te gaan, ja, zeg maar. Klopt. Ja. En wat heeft dat voor effect gehad?
Nou, we hebben het iets eerder gepubliceerd dan we eigenlijk zouden willen doen, maar ik stuur maandelijks een nieuwsbrief uit. En ik had al een tijd niks geschreven. Dus ik had hier een blog over geschreven en ik dacht van nou, dan hebben we de nieuwsbrief eruit. Nou, toen werd ik gecontacteerd door een journalist van MT, waar we goede contacten mee hebben. Die had ik ook even een berichtje gestuurd van hey, is dit blog misschien wat voor jullie? Nou, die publiceerde dat en dat is de LinkedIn-post van de hoofdredacteur van Sprout, die erbij hoort, MT Sprout. Die ging helemaal viraal. Dus die is heel veel gelezen. Quote nam contact met ons op BNR, Dagblad van het Noorden. Dus dat is een hele eigen leven gaan leiden. Dat komt mede door de clickbait-title. Ik ga mijn miljoenenbedrijf grotendeels weggeven, was volgens mij de title. Nou, dat scheen heel goed te werken. In dat blogartikel leg ik vooral uit waarom ik vind dat dat belangrijk is. Wat ik net al zei, je bouwt het op Nederlandse infrastructuur en met heel veel andere mensen, dus het voelt niet als van mij. In het volgende boek gaat het veel meer in op hoe zou je dat dan kunnen doen. Er zijn meerdere manieren om dat te doen en dat is best wel complex. Ik heb een aantal collega's hier al heel lang research naar aan het doen zijn hoe we dat het beste kunnen doen. En we hebben denk ik een structuur gevonden die voor ons passend gaat zijn. Maar of dat uiteindelijk ook op die manier effectueerbaar kan zijn, zijn we nog aan het onderzoeken. Maar de richting wordt wel steeds duidelijker.
Ja. Ja, en jij zegt eigenlijk, het is een hele logische stap om te zetten, want dit is wie we misschien altijd al een beetje waren, omdat we bijvoorbeeld zelfsturend zijn als bedrijf. En wat betekent dat je zelfsturend bent als bedrijf? En hoe is dat anders dan misschien een normaal bedrijf waar je gewoon een directeur en management, line managers en medewerkers hebt?
Ja, wij worden heel vaak gezien als een abnormaal bedrijf, omdat we zelfsturend georganiseerd zijn. Maar als jij met een groep vrienden een weekend weggaat, is er ook niemand die hierop staat en zegt, ik zal dat wel even managen. Dat we dat in bedrijven wel zijn gaan doen, is eigenlijk heel vreemd. En dat komt voort uit militaire en legerstructuren. We hebben een hele andere wereld gecreëerd. We zijn veel meer een kennis- en informatiemaatschappij geworden, waarbij productie veel meer geautomatiseerd is. En eigenlijk zie je dat de structuren die daaromheen horen zich daar helemaal niet op hebben aangepast. Wat we eigenlijk hebben gedaan door de organisatie zelfsturend te maken, is dat we hebben gezegd van joh, er is niet één iemand de baas en die stuurt een ander team aan die weer de bazen zijn van de mensen die daaronder staan. Dat word ik altijd zeggen. Ik heb zoveel mensen onder mij, wat waanzin is.
Mm-hmm. Jij zegt eigenlijk, ik werk met zoveel mensen samen.
Ik werk met 150 collega's samen op dit moment. Ja. En daarbij is het zo dat iedereen een hele duidelijke set van rollen heeft, waarin heel duidelijk beschreven is waar je verantwoordelijk voor bent. Ik denk dus niet dat dat complete chaos is. Ik denk dat het bij ons beter gedocumenteerd is wat iedereen doet dan in nagenoeg iedere andere organisatie. Maar vervolgens ben ik daar wel helemaal zelf verantwoordelijk voor. Ja. Dus bijvoorbeeld, jij vraagt mij voor deze podcast. Ik heb een rol die heet de zeepkist. En vanuit die rol mag ik namens het bedrijf naar buiten treden. En die wordt gedeeld met een aantal andere collega's die dat ook mogen doen voor topics waar zij kennis van hebben. Bijvoorbeeld human capital gerelateerde zaken, hebben we andere mensen voor die daar heel veel verstand van hebben over hoe werf ik mensen die passen bij de organisatie, of hoe onboard ik nieuwe collega's succesvol in een bedrijf. Dat zijn andere mensen die er voor het podium op gaan. Maar over zelfsturing, voor Engelstalige groepen en voor grote groepen mag ik onder andere aantreden.
Precies, dus dan heb je helemaal zelf besloten dat je hier bent vandaag. En dat mag allemaal.
Ja, dat mag allemaal. Ja.
En hoe, want ik heb wel, of ik denk wel wat vaker na over hoe, en bij de linkse mannen doen we dat überhaupt, hoe kunnen we verder komen als maatschappij, hoe kunnen we ervoor zorgen, of verder is weer zo lineair gedacht misschien, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat dingen beter geregeld worden,
Hoe ontwikkelen we ons gezond?
Hoe ontwikkelen we ons gezond? Hoe zorgen we ervoor dat hier in Groningen bijvoorbeeld we met z'n allen over dingen kunnen beslissen in plaats van één iemand die inderdaad bovenop de rots staat? Is het mogelijk om van een organisatie, bijvoorbeeld zoals de maatschappij in Nederland, te zeggen, nou, in plaats van dat we heel erg top-down dingen gaan doen, gaan we dingen met z'n allen doen? Gaan we meer op deze manier, zoals bijvoorbeeld jullie het bedrijf hebben georganiseerd, dingen doen? Of heb je gewoon wel mensen nodig die zeggen, deze kant gaan we op?
Je hebt zeker mensen nodig die zeggen, deze kant gaan we op. Maar die moeten dat wel doen vanuit een plek van hun expertise, gevoed door mensen die ook expert zijn op dat gebied. En ik denk niet dat je dat alleen moet doen. Als je kijkt naar hoe wij de bedrijfsstrategie bepalen. We zitten nu in onze driejaarlijkse cyclus. Eén keer in de 3 jaar bepalen we een beetje het raamwerk voor de komende 3 jaar. Dan gaat er echt gewoon een vragenlijst de hele organisatie in. Van jongens, hoe willen jullie dat over 3 jaar ons bedrijf eruit ziet? Op dit moment volgens mij, ik keek gisteren, ongeveer 30% van de collega's heeft dat nu ingevuld. Nou, het doel is dat we echt wel naar de 50 tot 75 gaan. En het zijn dus ook mensen die op dat moment zeggen, ik wil hier wat van vinden, die dat invullen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik wil hier aan bijdragen, ik wil iets mee doen en dat die mensen op dat moment geactiveerd worden. Ik denk wel dat iedereen binnen zijn eigen domein en zijn eigen expertise best wel leiderschap zou kunnen hebben. En dus ook dingen zelfstandig zou moeten kunnen doen. En ik denk dat het de manier waarop wij georganiseerd zijn absoluut ook geschikt is om een maatschappij op een betere manier vorm te geven.
Ja, en hoe zou dat er dan, uitzien? Je had het net al over die rollen en gelijkwaardigheid en eigen en expertise.
Ja.
Op welke manier doen we dat? Misschien is het handiger om te zeggen hoe we dat nu niet goed doen in de maatschappij.
Wat me vooral opvalt is dat we heel vaak zeggen dat burgers het zelf mogen doen. Maar dat we daar vervolgens niet het raamwerk voor creëren waarbinnen dat kan. Ik denk dat als jij mensen zegt, hier is een groen grasveld, maak er maar wat moois van, dat niemand weet wat we gaan doen. Terwijl als je een groen grasveld hebt en je zet daar witte lijnen op en je gooit er een bal in het midden en je zet er 2 goals neer, dan heeft iemand al een idee van misschien gaan we voetbal spelen of een spelletje doen en dan kunnen we dan wel beslissen hoe we dat tot uitvoer willen brengen. Onderdeel van zo'n raamwerk waarbinnen je het kunt doen, zou onder andere voor mij zijn, wat voor budget mag ik eraan uitgeven? Ik wil heel graag dat als iemand verantwoordelijk ergens voor is, die ook financieel verantwoordelijk kan zijn. En ik zou heel graag bijvoorbeeld willen dat het op dat moment transparant is. Even een voorbeeld. Iedereen mag bij ons in de organisatie zelfstandig inkopen tot 5000 euro. Hoef je bij niemand aan te kloppen met de vraag, mag ik dat doen? Iedereen mag beslissen, ik wil dit boek kopen, we hebben deze softwarelicenties nodig voor het bedrijf, et cetera. Het enige is dat het wel in een centraal inkoopbestand komt te staan, zodat iedereen kan zien waar we ons geld aan uitgeven. Ik denk dat die transparantie heel waardevol is, maar wel dus de ruimte, de financiële ruimte om en beslissingsbevoegdheid om dat geld uit te kunnen geven.
Ja. En ik zelf denk dat kiezen en verantwoording.
En verantwoording ervoor afgeven. Dus accountability betekent dat je niet alleen de vrijheid krijgt om erover te mogen beslissen, maar ook de verantwoordelijkheid krijgt om daar het eigenaarschap over te tonen. En ik denk dat we dat maatschappelijk gezien veel beter zouden kunnen organiseren.
Ja. En toen keek jij eigenlijk naar de financiële structuur van je eigen bedrijf. Toen dacht je, ja, dat hebben we dan hier op dit moment nog niet goed geregeld. Dan zouden we, dat zouden we anders moeten doen. Hoe is dat proces verlopen?
Ik ben al heel lang bezig met het hele concept rond zelfsturing, maar ook rond governance en wie er dan verantwoordelijk, wie de aanspraak kan maken op de financiën. Dat is iets wat wel heel lang bij ons loopt. En op het moment dat je met zelfsturing bezig gaat, ontstaat er een groep bedrijven omheen die daar ook mee bezig is en die ook aan het experimenteren is met dit soort structuren. Dus we hebben al jaren met elkaar, ook met andere bedrijven, het gesprek. Hoe doe je dit nou? Wat ik zie, ook in de maatschappij, iedere keer dat verantwoordelijkheid gekoppeld is aan, of macht eigenlijk gekoppeld is aan ook financieel gewin, dat het eigenlijk altijd fout gaat. Zeker als daar geen transparantie in is. Dus op het moment dat ik macht heb en ik heb baat bij het geld wat er vanaf komt, dan worden er heel vaak verkeerde beslissingen genomen. Praat maar eens met de FIFA over hoe dat over het algemeen loopt.
Het vrouwenblad of de voetbalkoepel?
Zullen we het bij het voetbal houden? Nee, het is ongelooflijk, maar dat is natuurlijk.
Of dat, ik weet niet of het een vrouwenblad is misschien. Het is gewoon in ieder geval een blad voor een grotendeels vrouwelijke doelgroep, denk ik.
Ik denk dat een goede beschrijving is. Ja. Nee, maar een heel goed voorbeeld daarvan, een heel recent voorbeeld ervan. Ja. Wat voor ons dus heel belangrijk was, om dat financiële gewin los te koppelen van het besturen van het systeem. Dus je krijgt zometeen een stichting die, tenminste dat is nu het idee,
een stichting die de bestuurder aanwijst van Voice. En die daarmee een beetje een raad van toezicht achtige rol heeft. Die stichting wordt vertegenwoordigd door klanten, collega's en een maatschappelijk belang en het gedachtegoed van de organisatie. Daar zit een bestuur in wat die drie belangen vertegenwoordigt. Mm-hmm. En die wijzen de bestuurder aan. En vervolgens is er een andere stichting die de aandelen heeft van het bedrijf en die daarmee ook het financiële gewin heeft van het bedrijf. Ja. En dat noemen we ons Social Impact Fund. En daarmee kunnen we dan het geld dat voortkomt uit het bedrijf herinvesteren of doneren of eventueel investeren in nieuwe impact startups. Ja. En daarmee halen we het financiële en het bestuurlijke koppelen we los van elkaar.
Ja, dus dat is een beetje toch ook kerk en staat gescheiden houden, maar dan met geld en macht eigenlijk.
Ja, goed. Ja.
En wat ik dan bij zulke dingen denk, ik heb zelf bij de dingen die ik heb gedaan, ben ik ook altijd veel aan het nadenken over hoe kan je macht nu op een goede manier distribueren en hoe kan je transparant zijn. En toch bekruipt me dan ook vaak de gedachte, is het niet veel te ingewikkeld? Maken we het niet veel te ingewikkeld? En dan weer een stichting en weer een...
Ja, maar dat heeft ook te maken...
Kan het niet makkelijker?
Ik denk dat het... In het huidige Nederlandse systeem is het onmogelijk om het eenvoudiger te doen. Er is gewoon geen enkele juridische constructie, BV, CV, NV, noem het allemaal maar op, stichtingen, die het mogelijk maakt om dit op een goede manier in te richten. Daar hebben we gewoon een nieuwe juridische structuur voor nodig, een entiteit. En je zou dat aan voorwaarden kunnen stellen. Bijvoorbeeld, wees maar volledig transparant over hoe je geld uitgeeft. Als je naar onze website gaat, dan vind je daar een stuk hoe wij jouw 10 euro uitgeven. Dat is onze verantwoording richting onze klanten over hoe we het geld uitgeven. Dat doen we ook al ver voordat dat noodzakelijk was. Ja. Omdat we het gewoon belangrijk vinden dat onze klanten weten waar we het geld wat zij ons betalen nou aan uitgeven.
Ja.
Dus ik ben er zelfs wel voorstander van om daar nog veel verder in te gaan. Alle stukken die wij binnen de organisatie hebben zijn intern altijd al voor iedereen toegankelijk geweest. Dat maakt het veel makkelijker om informatie te delen en kennis te delen, maar ook kennis up-to-date te houden. Ons handboek voor nieuwe collega's staat volledig transparant online. Er is geen verschil tussen een interne en een externe versie. Mm-hmm. Wat je daar leest is gewoon de laatste stand van hoe wij als organisatie werken.
Yeah.
Maakt het een stuk makkelijker om de organisatie te leren kennen voordat je er terechtkomt.
Yeah.
Nou, dat soort dingen, het van binnen naar buiten communiceren en denken, dit is wie we zijn en dat laten we dus zien aan de wereld en we zijn daar gewoon transparant over. Ik denk dat dat in combinatie met een andere juridische vorm best nog wel eens een hele mooie toekomstige stap zou kunnen zijn voor hoe we omgaan met bedrijvigheid.
Ja, en dan is het natuurlijk wel zo dat je daarin echt, je deelt heel erg veel ook. Mm-hmm. Dus iedereen kan meekijken, iedereen kan meedoen. Heeft dat niet ook nadelen? Want het lijkt me ook dat je bijvoorbeeld zo'n handboek, dat is heel waardevol eigenlijk voor jullie als organisatie. Daar heb je veel, veel tijd in steken. Waarom maak je dan de keuze om het toch ook gewoon eigenlijk voor iedereen beschikbaar te maken?
Eerder de vraag waarom niet? We bouwen het allemaal met elkaar en we moeten het ook echt allemaal met elkaar doen. Dus wij zeggen ook altijd binnen de organisatie, onze software is standaard open source, indien het waarde heeft voor anderen.
Ja.
Dat is een beetje het verhaal. Ik kan het hele platform wel open source maken, maar daar heeft niemand wat aan. Maar zodra een stuk software waarde heeft voor anderen, dan kun je dat maar net zo goed ook voor anderen beschikbaar maken.
Ja.
En dat geldt net zo goed voor kennis.
Ja.
Ja, en al die kennis is gebouwd op wat anderen al hebben gedaan. Wij doen wat dat betreft weinig unieks. We jatten gewoon van anderen en we experimenteren daarmee en we verbeteren daarop.
Ja.
Dus waarom zou het dan in één keer van ons worden? Dat is een heel gek gedachtegoed.
Ja, maar toch wel blijkbaar wat voor heel veel mensen logisch voelt.
Ja, maar dat vind ik dus het grappige. Heel veel mensen zeggen, maar dat is logisch. Nee, we hebben geleerd dat dat logisch is. Ja. Ik vind, ik heb niet zo heel veel met Apple vanwege het beleid wat het bedrijf voert en de geslotenheid die je daarmee kent. En ook wederom dat er alleen maar gestuurd wordt op economische waarde. Maar Steve Jobs heeft een hele mooie uitspraak ooit gedaan. En daar hou ik me iedere keer aan vast. Alles wat je ziet om je heen, alles is bedacht door mensen.
Ja.
En dat kun je dus anders bedenken en anders doen. En als je dat beseft, alles wat ik om me heen zie, heeft iemand bedacht. En dat kunnen we dus anders doen. Dan wordt het misschien eens tijd dat we dat ook gaan doen. En ik denk dat mensen heel veel handelen vanuit veiligheid. Dit is veilig voor ons en dit is bekend.
Ja, of angst zelfs.
Of uit angst. Ja. Dat zijn eigenlijk de andere kant van dezelfde medaille. De behoefte aan veiligheid is het eigenlijk. En ik denk dat we daar als we daarin durven te experimenteren en iets los durven te komen van wat we altijd al hebben gedaan, dat het makkelijker wordt om te leren van die experimenten. Als je ook iets anders probeert, betekent het niet zo dat je het altijd zo op die manier gaat doen. Het betekent alleen dat je iets probeert en als het niet goed werkt, probeer je weer wat anders.
Ja, en dat klinkt heel logisch.
Ja.
En dat is misschien wel wat het is.
Ja.
Ja, en je zei net van nee, er zijn eigenlijk verschillende groepen die dan een soort van stemrecht hebben over waar we als bedrijf heen gaan. Dus dat gaat over het maatschappelijk belang, mm-hmm. Dat gaat over het gedachtegoed van het bedrijf, dat gaat over de collega's en misschien mm-hmm. nog wel over andere groepen. Voor een deel hebben die... We hebben het hier eerder in de podcast ook wel eens gehad over bijvoorbeeld of een oceaan stemrecht moet krijgen. Of ja. dat je bergen een stem moet geven wanneer er over die berg iets gevonden wordt. Er zijn mensen die daarvoor zijn, er zijn mensen die daar tegen zijn. Maar hoe regel je dan zoiets als dat? Hoe zorg je ervoor dat iets wat geen mens is alsnog een stemrecht kan hebben?
Ik vind niet dat iets wat geen mens is een stemrecht moet hebben, als ik heel eerlijk ben.
Mm-hmm.
Een bedrijf bestaat binnen haar maatschappij en die maatschappij bestaat binnen een ecologisch speelveld.
Ja.
Wat we historisch hebben gedaan is dat we die drie compleet los hebben gekoppeld. Dus we spelen bedrijfje, we spelen met de planeet en we spelen met de mensen. En ergens raakt dat elkaar soms, maar dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Want dan kunnen we als aandeelhouders roepen dat het not in onze backyard was en dat we er geen verantwoordelijkheid over hoeven te nemen. Want het staat namelijk heel ver van elkaar. Ik denk dat je bedrijven moet creëren die systeemwaarde creëren, zoals Kees Klomp dat heel mooi zegt. En daarin is een bedrijf onderdeel van de maatschappij en die maatschappij onderdeel van de ecologie.
Ja.
Ik kan een bedrijf moeilijk stemrecht geven over die ecologie. Waarom? Ik heb namelijk met Voice vooral heel weinig impact op die ecologie.
Mm-hmm.
Even heel simpel, wij produceren geen kleding, wij zijn geen Patagonia, wij zijn niet een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Waarin het meeste verspilling plaatsvindt en het meeste wordt weggegooid. Als dat wel zo is, dan zou ik dat zeker een stem geven. Maar wij hebben wel invloed op onze omgeving. In dit geval is dat Groningen of Kaapstad, waar wij vestigingen hebben. We hebben invloed op de mensen die bij ons werken. We hebben invloed op de klanten. En we hebben een bepaald gedachtegoed over waar wij vinden dat ons bedrijf maatschappelijke waarde heeft.
Ja.
En die drie dingen wil ik een stem geven. Dus eentje is collega's. Eentje is klanten en partners die wij hebben.
Ja.
En de laatste is ons gedachtegoed. En dat kan soms het best vertegenwoordigd worden, bijvoorbeeld door onze oud-collega's die de organisatie heel goed kennen.
Ja.
Of door mensen die heel dicht bij dat gedachtegoed zelf staan.
Ja. Ja, dus op die manier geef je het dan de stem door mensen die er daadwerkelijk iets
mee hebben. Doen
hebben of het ja. hebben gestart.
Ja.
Ja, en waarom het artikel natuurlijk zo goed las, is omdat je eigenlijk zei, ik geef miljoenen weg.
Ja.
Ik heb namelijk niet meer nodig dan dat. We hebben hier eerder ook wel eens met George Reuters over miljardairs onder de guillotine, zo heet zijn boek, dus ja. niet een gedachtegoed, gesproken. En dat ging er ook voor een deel over dat je bijvoorbeeld het vermogen van mensen zou moeten cappen. Dus dat,
ja.
je, niet, dat je zou moeten zeggen, ja, boven een bepaald vermogen heb je dat eigenlijk niet meer nodig. Waar zou je dat voor doen? En wat jij hiermee doet is eigenlijk gewoon zeggen, nou, ik heb hier wel genoeg aan en ik ga het weggeven. Maar voelt het eigenlijk als weggeven voor jou?
Nou, dat is grappig. Voor iedereen die mij kent, was dit een hele logische laatste stap. Dus niemand vond dit raar. Ik hou er genoeg geld aan over om de rest van mijn leven financieel onafhankelijk te zijn.
Ja.
Dus dat is ook het uitgangspunt geweest van het bedrag wat er uiteindelijk op de rekening staat. Kan ik het uitzingen tot aan het einde, zeg ja. maar. En wat er overblijft, gaat ik weer terug naar de stichting. Dat hou ik ook niet zelf. Ik ga mijn kinderen er niet mee belasten. Dus het is gewoon eigenlijk, ik garandeer mijn financiële onafhankelijkheid. Waarom doe ik dat? Ik merk dat ik op het moment dat ik me niet druk te maken over... hoeft te maken over geld, veel vrijer kan denken.
Ja.
En handelen. En ik denk dat met de dingen waar ik mee bezig wil de komende jaren, dat heel relevant gaat zijn.
Ja.
Dus vandaar dat ik mezelf die ruimte wil geven. En dat hoeft dus geen grote boot te zijn. Een boot moet je sowieso niet kopen, die moet je huren. Dat is veel handiger. Als je het hebt over die maximum grens van vermogen. Ja, in alle eerlijkheid... laten we eens heel eenvoudig beginnen. Laten we beginnen met dat bedrijven belasting betalen in de landen waar ze het geld verdienen. Het klinkt als een heel vreemd concept, maar dat lijkt mij vrij eenvoudig. Daar maken we met elkaar mondiaal afspraken over. Als Amazon hier omzet maakt, dan betalen ze daar hier de belasting over.
Ja.
En niet het lage percentage wat met de Nederlandse staat is afgesproken, maar het percentage wat alle andere bedrijven, ook de kleine bedrijven, de MKB's, ook betalen. Gewoon zodat we dat eerlijk doen.
Ja.
Lijkt me een heel mooi beginsel.
Goed startpunt, ja.
Tweede is, stel nou voor dat ik heel veel vermogen heb, gekregen uit aandelen of uit mijn bedrijf, dan heb ik daar in wezen geen zak voor gedaan. Nou, dat brengt dus eigenlijk geen maatschappelijke waarde. Iets wat je, waar jij niks voor doet, brengt geen waarde. Dus laten we nou de dingen die geen waarde hebben, wel belasten.
Ja.
Dus vermogen mag je wat mij betreft veel hoger belasten. Wat je niet hoeft te belasten is arbeid. Arbeid draagt iets bij aan de maatschappij.
Ja.
Dus een beetje minder belasting op arbeid, dus inkomstenbelasting, en een beetje meer belasten op vermogen. Ja. Want blijkbaar heb je dat op de bankrekening staan en doe je er geen zak mee. Dus dan kunnen we beter maatschappelijk besteden.
Ja.
Dat soort keuzes, daar zou ik veel meer mee doen. Dan hoef je van mij niet eens een cap te hebben. Want als je die twee dingen doet, dan hadden we die hele hoge miljardenbedragen sowieso al niet gehad. Want er was dan eigenlijk al heel veel standaard teruggevloeid naar de staat.
Ja.
Dus daar zou ik eens gewoon mee beginnen. Want dat is het meest eenvoudig om in te implementeren.
En dan hadden ze hopelijk, dan doet de staat daar hopelijk weer goede dingen mee.
Dat zou heel mooi zijn.
Dat zou mooi zijn.
Nou, dat is het enige waar ik in de hele constructie een beetje mee in mijn hoofd zit. Op het moment dat je dit doet, creëer je een stichting die zichzelf buiten, een stukje buiten het maatschappelijke veld plaatst.
Ja.
Want belastinggeld komt op dat moment niet meer bij de Belastingdienst terecht, maar het komt gedeeltelijk bij zo'n stichting terecht.
Ja.
Ergens geeft dat een tegenwicht aan de overheid, wat prima is. Maar er moet wel uiteindelijk, als dit veel zou voorkomen, moet je daarin een nieuwe balans creëren. Want die stichting mag in wezen zelf weten wat zij maatschappelijk belang vinden. En ik zou het dus heel interessant vinden als we daar vervolgens weer afspraken over maken met de Belastingdienst.
Ja.
Wat vinden wij maatschappelijk belang? En dan mag het dus best wel zo dat er een aantal individuen zijn die daar goed over nadenken, veel kennis van hebben, en dat vervolgens lokaal weer herdistribueren.
Ja.
Ga je toch weer een beetje terug naar die decentraliteit. Maar wel weer binnen die kaders van het speelveld. Dit vinden wij maatschappelijk belang. Maar dat even de... Dan zit ik na te denken over de volgende stap. Als dit heel groot
zou worden.
En dat
zijn de twijfels die je dus nog hebt over de stappen die jullie nu zetten.
Nou, hetzelfde systeem wat je voor goed kunt inrichten, kun je net zo goed voor kwaad inrichten.
Ja.
Dus het systeem wat Patagonia heeft ingericht, kan door bedrijven die alleen maar economische waarde willen en alleen maar in de wapenindustrie zitten, kan daar net zo goed voor worden gebruikt.
Ja.
Op het moment dat je dat dus doet, dan zou je eigenlijk maatschappelijk gezien moeten afspreken, oké, als het in een stichting terechtkomt, dan moet die stichting voldoen aan deze en deze voorwaarden. En dat moet dus niet zijn om de gelden van de familie bijvoorbeeld eventjes in beheer te nemen.
Nee, of een siewertje te doen.
Of een siewertje te doen.
Dat kan ook altijd.
Ja,
ja. Ja, en nog inderdaad even over andere bedrijven die dit soort dingen ook hebben gedaan, zoals Patagonia. Voor de mensen die dat hebben gemist, wat is er bij Patagonia gebeurd?
Patagonia heeft eenzelfde soort constructie gedaan. Alleen wat ze daar in mijn zinziens echt fout hebben gedaan, is dat ze totaal geen transparantie hebben gegeven over wat er nou in die stichting gebeurt. Dus de stichting die economische waarde heeft, wat doet die stichting nou eigenlijk? Wie zijn daar de bestuurders van? Hoe geven die het geld uit? Ja, dat kun je gewoon niet doen. Daar moet je transparantie over creëren. En Patagonia is voor de buitenwereld, ziet het er heel mooi uit, maar die kleding wordt vaak in exact dezelfde fabrieken onder exact dezelfde omstandigheden geproduceerd. Dus ik heb sowieso nog wel commentaar wat dat betreft op Patagonia.
Ja, ja, dus dat soort bedrijven zouden misschien, die zetten dit soort stappen en dat is mooi.
Ja.
Maar je moet niet vergeten dat transparantie daarin misschien ook nog wel het allerbelangrijkste is.
Om te laten zien en ook om de maatschappij verantwoording te geven of wat zij zeggen dat ze doen ook werkelijk zo is.
Ja, ja. En er is heel veel aandacht voor deze stap, voor Voice die dit gaat doen, waarom denk je dat er zoveel aandacht voor is? Zijn jullie anders dan die andere bedrijven die dit hebben gedaan? Of is het gewoon dat jij toevallig goede contacten hebt? Waarschijnlijk ook. Maar.
Wat het anders maakt, kijk, er zijn in Nederland nu ongeveer 100 bedrijven die steward-owned zijn. Dat zijn vaak kleinere organisaties of organisaties die vanaf het begin zo ingericht zijn. Wat het uniek maakt is dat je letterlijk een miljoenenbedrijf hebt die zegt we maken de transitie. En wat ook scheelt is dat wij een zelfsturend bedrijf zijn, waardoor je kunt die steward ownership moeilijk doen als je niet je bestuur ook op een andere manier hebt ingericht. Dus bij ons combineert dat heel mooi. En het zal zeker schelen dat ik historisch misschien al best wel een publiek profiel rond dit soort onderwerpen heb opgebouwd. En daar ook de mensen in ken. Dus dat zal zeker ook een bijdrage hebben geleverd.
Ja. Maar jullie zijn dus een ander soort bedrijf dan de andere bedrijven die dit doen. Want wat zijn andere voorbeelden van bedrijven die in deze
Nederland
manier werken? Patagonia bijvoorbeeld, maar niet in Nederland. Maar.
Nee, Nederland Coffee Company volgens mij is een van die bedrijven. Bosch is een bekende in Duitsland. En bijvoorbeeld Rolex is op een andere
Gek
manier
genoeg
vormgegeven.
Ja.
Maar ook dat wordt beheerd door een stichting. Ja, ja. Dat weet helemaal niemand. Het is het grootste horlogemerk ter wereld, het meest succesvolle horlogemerk. En er zit geen aandeelhouder in die daar ieder jaar eventjes mee naar Wimbledon vliegt.
Ja.
Omdat ze daar toevallig sponsor zijn of zo.
Ja, want dat is dus de, het nadeel van als je niet steward owned, maar aandeelhouders, eigenlijk aandeelhouders, dus dat je allemaal mensen hebt die eigenaar zijn van je bedrijf. Dat het nadeel daarvan is dat je bijvoorbeeld vermogen creëert voor mensen die er niet per se voor gewerkt hebben, maar ook dat je, vind je het bijvoorbeeld een slecht iets dat bij andere merken mensen gewoon op kosten van het bedrijf lekker overal heen vliegen, sponsoren waar zij zin in hebben?
Ja, dat moeten die ik zou het zelf anders doen en ja. Ik zou het zelf niet zo doen. Waar ik vooral moeite mee heb, is dat de vrouw van Jeff Bezos even naar een of andere, met haar privéjet naar een of andere dingetje vliegt om even meubels te gaan lopen kopen. Dan denk ik, we zijn echt complete weg kwijt met elkaar.
Ja.
Dus dit zit meer in de excessen van de ultrarijken. Ik heb toevallig laatst, ik kijk het nooit weer, maar een stukje Real Housewives of Amsterdam gezien. Die mensen zijn zo ontzettend diep ongelukkig. En dat stralen ze zo ontzettend uit. En ondertussen maar een beetje populair doen en hun geld uitgeven. Ja, joh, hou nou op. Bouw nou een waardevol bestaan.
Ja, dus geld, dat is een heel erg cliché dan waar we op uitkomen. Maar geld maakt niet gelukkig. En
maakt hun in ieder geval niet gelukkig. Dat stralen ze ook wel uit.
Ja, en we zijn natuurlijk niet per se, we zijn hier geen BNR. We zijn geen zakenpodcast of zo. En we zijn al wel wat uitgeweid richting de maatschappij en de andere manier waarop wij dingen in kunnen richten. Maar waarom is dit voor een gemiddelde luisteraar bijvoorbeeld van de linkse mannen een belangrijk thema om over na te denken of meer over te weten?
Het is heel interessant om jezelf af te vragen bij wat voor bedrijf jij wil werken. En dat vind ik nog wel het meest relevante. Ik denk namelijk dat als je ergens werkt, je ontzettend veel invloed kunt hebben en uitoefenen over dit soort zaken. Werk jij voor een aandeelhouder of werk je voor een bedrijf wat onderdeels van zichzelf, waar je inspraak hebt, waar het geld wat er wordt verdiend niet naar één persoon gaat of twee personen die daar vervolgens inderdaad een nieuwe boot of een kast van een huis mee kopen.
Ja.
Ik gun iedereen zijn geluk en ik gun iedereen zijn succes. De vraag is, hoe ver wil je daarin gaan? Hoe excessief mag dat zijn?
Ja.
En ik denk dat dat wel een interessante vraag is voor mensen die hier naar luisteren van, goh, kunnen we het hier in ons bedrijf eens over hebben of we dat niet enigszins op een andere manier met elkaar kunnen en willen vormgeven.
Ja.
Want wij worden vaak als een abnormaal bedrijf gezien, maar als je nou echt abstract kijkt naar bedrijven die klassiek georganiseerd zijn, met roddel, met politiek, met managers die gewoon niet goed functioneren, waar mensen echt ongelukkig van worden, burn-out, overwerktheid. We zijn compleet gek geworden met elkaar en we doen er nog steeds met z'n allen aan mee. Wij zijn niet een abnormaal bedrijf, maar de wereld is echt wel een beetje gek geworden.
Ja.
En daar moeten we misschien eens met elkaar wat aan doen.
Ja. En als mensen daar iets aan willen doen, welke stappen kunnen ze dan nemen? Dit is een oplossing, maar het is ook een hele grote oplossing. Welke eerste stappen zou je kunnen zetten binnen je eigen bedrijf of binnen het bedrijf waar je werkt om op deze manier na te gaan denken?
Stoppen met vergaderen. Dat is denk ik de belangrijkste. Daar win je namelijk het meeste tijd mee. En dan kun je in die tijd de dingen doen die je werkelijk wilde doen voor je werk, in plaats van praten over de to-do-lijst die niemand gedaan heeft. Dat is altijd een interessant fenomeen. Of je mail wegwerken, ook een interessante. En je mailbox is de inbox van andere mensen die bij jou in je inbox wordt gedaan. Dus eigenlijk de to-do-lijst van andere mensen die bij jou in je inbox komt. Eén keer per dag naar je mail kijken is ook al, als je minder stress wil ervaren, is dat al een hele goede manier. Ik zit volgens mij zelf nu inmiddels op één keer per week. Ik kan je vertellen dat het een stuk rustiger wordt als je zelf ook niet mailt, maar gewoon eens een belletje doet of andere tools inzet. Dus ik denk dat dat twee stappen zijn waarmee je in ieder geval je eigen werk al een stuk leuker kunt maken. En dan kun je daarna in de tijd die je over hebt, eens even nadenken over die andere dingen.
Ja, en hoe gaat het de komende tijd voor jullie bij Voicer uitzien? Welke dingen moeten jullie nog uitzoeken of wat gaat er in gang gezet worden?
Dit is een traject letterlijk van jaren. We zijn nog steeds aan het. We hebben op dit moment zijn we in gesprek met de Belastingdienst over heel veel andere zaken ook. Dit wordt nog wel een kluif om dit te effectueren. Dus daar zijn we echt nog wel even zoet mee. En ook de uiteindelijke constructie en de huidige ideeën die we nu hebben bij de constructie zullen echt wel anders zijn. Dus het bestaat vooral uit experimenteren, alvast binnen de kaders die we hebben met, hey, zou dit de constructie voor ons kunnen zijn? Zodat we al kunnen leren en op onze bek kunnen gaan voordat het werkelijk geëffectueerd wordt. Ja.
Klinkt mooi. Dank je wel voor je uitleg daarover. Ik hoop dat mensen er veel aan hebben. Iemand die ook veel over ondernemerschap vindt, of misschien wel heel erg weinig, is Henk Kamp. We zijn natuurlijk een hele hoop weken er niet geweest, maar bijna elke week heeft Henk Kamp wat juice. Dus het is tijd voor Kamp's Juice.
Welkom bij Kamp's Juice, het programma waarin ik, Henk Kamp, relevante informatie meegeef in aanloop naar de verkiezingen die de reguliere media om hun moverende redenen laten liggen. Deze keer wil ik het graag hebben over de vreselijke krompoes. Ik zou tegen een ieder willen zeggen die nog van plan is de krompoes te bestellen en te proeven. Doe het niet. We zien vanwege de hype die is ontstaan rondom de krompoes dat allerlei bakkerijen hierop inspelen met inmiddels, ik noteer, de suikerpoes en de frikantpoes en de oliebolpoes. En hiermee is het doel van de bedenkers van de krompoes bereikt, namelijk verwarring zaaien omtrent van de naam van ons nationale gebak, de tom. En hiermee een stuk Nederlandse identiteit te doen laten afbrokkelen. En u kunt het wel raden, dit komt natuurlijk uit de hoek die liever de bakkerijen vol met baklava ziet liggen uiteindelijk, dan gewoon met ons eigen nationale gebak. Kortom, wees gewaarschuwd, laat de krompoes liggen in de vitrine en heeft u zoete trek. Eet de tompoes. Tot zover Kamp's Juice. Tot volgende keer en onthoud, houd oren en ogen open.
De linkse mannen lossen het op.
Ja, nou zo zie je maar. Henk Kamp vindt overal wat van. Zelfs van de krompoes. Dit was De Linkse Mannen lossen het op. Of eigenlijk in dit geval, één linkse man lost het op samen met een andere.
Waar ga je mij plaatsen?
Ben jij een linkse man?
Ja, zeg het maar. Volgens mijn rechtse vrienden wel.
Ja? Oh, ja. Precies. Nou, volgens een andere linkse man, volgens zijn vrienden. Mark Vletter dus, die hier vertelde over de stappen die hij samen met al zijn collega's, niet met zijn werknemers, zet. Dus dat was waar we deze week over hebben. Houd moed. Maar er komen nog veel andere linkse mannen aan. Volgende week zijn we er gewoon weer met een podcast. Volgens mij is Bram er dan ook weer. Ongelooflijk. Hoe gaat dat voelen? Maar los daarvan komen er ook een hele hoop live shows van de linkse mannen aan. In november maar liefst 4. We hebben er eentje op de 16e bij Kunstpunt over kunst als oplossing. 21 november over Je moet nu kiezen. Die is in Leeuwarden en gaat over de verkiezingen. De 23e over Oosterpoort. Mocht je geen idee hebben wat dat is, google er maar eens op. Het is een popzaal in Groningen. Maar het thema van die aflevering is Haal de pop uit Oosterpoort. Hoe dat zit, dat kan je dan horen. Hou de website van De Linkse Mannen in de gaten, delinksemannen.nl. En 25 november, ook weer in Leeuwarden, spreken we met Wie kent haar niet, Joke van Leeuwen en Peter Mooi over 9 levensgrote levensvragen. En dan zijn we er los daarvan natuurlijk gewoon weer met de wekelijkse podcast. Houd moed, moedig voorwaarts. Tot volgende week.